Gasten in ons midden, maar ook alle mensen die thuis of elders meeluisteren via kerkradio of internet. Alle heel hartelijk welkom in deze eredienst. In deze ochtenddienst gaat ons voor dominee Van der Zwaag. En we lezen uit de Heilige Schrift het volgende gedeelte. Matthäus 28, de verzen 1 tot en met 15. Het thema van deze dienst is de allereerste paasontmoeting. Er zijn volgende mededelingen namens de kerkenraad. Als eerste de gebedspunten aangedragen vanuit de diaconie. Het eerste punt betreft alle mensen die slachtoffer zijn geworden in de afgelopen week bij de terreuraanslagen in Brussel. Ook nabestaanden van overledenen willen we van harte opdragen. Naast de slachtoffers willen we op deze paasdag ook hartelijk bidden dat er onder de IS-aanhang nog zullen zijn die tot inkeer mogen komen en de genade zullen ontdekken die er mogelijk is bij de ware God. Het tweede gebedspunt betreft onze buren van Quintes. Tegenover onze kerk wonen veel mensen met psychische problemen. Ook alleenstaande moeders met kind zijn woonachtig in het gebouw tegenover onze kerk. Veel van deze buren kennen het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen niet. Op dit paasfeest willen we specifiek voor hen bidden. Voor een structurele stabilisatie van hun problemen, maar bovenal ook of het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen ook hun harten mag bereiken. Tijdens de woensdagavond 9 maart gouden verkiezing voor ouderlingen en diaken is verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd de broeder S.C.H. Naakt geboren en tot diaken de broeders H.J. van Doorn en G.C. van Rossum. De broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden en samen met de broeders Bosma, Driessen, Post, Weststraten zullen zij, indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, bevestigd worden in de ochtenddienst van zondag 17 april. Morgen, tweede paasdag, is er de paasgezinsdienst en deze vangt aan om 9:30. Allen heel hartelijk welkom. De collecten die voor de slotzang gehouden zijn, zullen in de eerste plaats, in de eerste ronde zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand zijn voor de diaconie. En de tweede collecte is voor de kerkelijke kas, kerk en Israël. En de deurcollecte na het einde van deze dienst is bestemd voor het bouwfonds. We beginnen deze dienst met het zingen van 2 liederen. Het eerste lied is Er juicht een toon, de verzen 1 tot en met 4. En lied 2 is Wees gegroet, de verzen 1 en 2. En namens de kerkraad mag ik u allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst toewensen.
Ook op deze paasmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn we in vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 30 gaan zingen, gemeente. Het tweede, het derde en ook het vierde vers van deze psalm, waarin al iets van de vreugde van Pasen mag doorklinken. Het derde vers, psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. En het vierde vers, dat is, of eerst het tweede: mijn God, ge hebt mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Ge hebt mijn ziel door de angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Dan het derde vers en dan het vierde vers. Hij perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nu rijst des morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden, want de Heere is waarlijk opgestaan. 119, het 80ste vers. Dat luidt: I see, o Heer, dat ik uw wet bemin en uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. En dat vers, dat zingen we als we ook vanmorgen weer naar Gods wet hebben geluisterd. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet zo samengevat: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. lezen met elkaar het Paasevangelie, Matteüs 28, vers 1 tot en met 5. Matteüs 28, daar staat mooi treffend boven geschreven, de opstanding. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij heeft gezegd. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Terwijl ze onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er was gebeurd. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen we hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden ze zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover. Laten we samen buigen voor Gods aangezicht in verwondering, in dankbaarheid en ook met gebed. Wij willen voorbeden doen, in het bijzonder voor Eline Achterberg. Ze is voor een rustperiode opgenomen in de Fontein in Bos en Duin. Wij willen ook aan de Heere opdragen de familie Kees van Appeldoorn van de Lucretia van Merkelaan. De afgelopen week is een broer van onze zuster overleden na een ernstige ziekte op de leeftijd van 63 jaar. En zoals onze diaken Henken ook al heeft gezegd, willen we ook voor de nabestaanden van de slachtoffers en ook de gewonden die betrokken zijn geraakt bij de aanslag in Brussel gaan bidden. En we willen ook aan de Heere opdragen de moeite, de zorg en de nood van onze buren tegenover ons van woonvorm Quintes. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. U bent opgestaan, Heere, en u leeft. U hebt de dood overwonnen. U hebt de achterliggende machten van zonde en schuld overwonnen. U hebt het graf overwonnen. Heere, Dat heerlijk evangelie, dat mag ook vandaag en morgen weer in het volle licht komen te staan. We mogen ervan horen, we mogen ervan zingen. En wij bidden van u of het ook mag doorklinken tot in het diepste van ons hart. En dat we werkelijk vreugde, en dat we werkelijk verwondering, en dat we werkelijk verwachting mogen putten uit het feit dat u werkelijk bent herrezen. Heren, wij dragen elkaar van harte aan u op, want we weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest, ook als het gaat om de beleving van het paasfeest. Soms kan het allemaal zo donker zijn. En er kan zoveel verdriet in ons hart zijn. Of we kunnen ons soms meer vinden in Thomas, de ongelovige Thomas, die op zo'n bijzondere manier door u tot geloof gebracht werd. Heren, wilt u ons nabij zijn en wilt u geven dat we door het woord en door uw geest vanmorgen weer getrokken worden naar u, o Heere Jezus Christus. Dat alles verdwijnt wat tussen u en ons instaat en dat we u weer mogen zien in uw heerlijkheid. In uw overwinnende kracht. En dat we daar ons houvast aan mogen ontlenen. En de troost uit mogen putten. Heren, wij willen heel in bijzonder vanmorgen aan u opdragen onze zuster Eline Achterberg. Ze is voor een rustperiode in Bos en Duin, in de Fontein. U kent haar omstandigheden, u weet van haar psychische nood en moeite. Heren, we dragen ze van harte aan u op. Ontfermt u zich over haar. En wees ook met haar ouders. Heren, u weet wat ze samen nodig hebben. Wij willen samen vanmorgen ook aan u opdragen, onze broeder en zuster van Appeldoorn, van de Lucretia van Merkelaan. Nu ze in de afgelopen week werden geconfronteerd met het overlijden van een broer en een zwager. Heren, u weet wat dat betekent. Als de familiekring dan op zo'n manier kleiner wordt en we ervaren dat ook het gemis er is en het verdriet zijn intrede heeft gedaan. O Heren, troost. Geef kracht. Geef uitzicht en laat het evangelie van Pasen dan werkelijk als een licht mogen zijn. Ook in deze omstandigheden. Wij willen samen vanmorgen voorbeden doen voor al de nabestaanden van mensen die geliefden hebben verloren bij de aanslagen in Brussel. We willen bidden voor al de slachtoffers die nu nog in het ziekenhuis liggen. Die soms zo zwaar gewond zijn. Niet alleen lichamelijk, maar dikwijls ook psychisch. Heren, wat een nood en wat een duisternis. En zo zien we dat op deze aarde er nog steeds machten en krachten werkzaam zijn. Die mensen naar de ondergang willen voeren. We bidden van u, Heren, of u wilt geven dat ook allen die zich daarbij hebben aangesloten. Dat ze mogen komen tot u. Dat ze het zicht mogen krijgen op u die werkelijk licht en hoop en vrede geeft. Trouwe heren, wij willen samen bidden ook voor de buren die tegenover ons wonen. Mensen die in de woonvorm van Quintus mogen verblijven en uw zorg zo heel in het bijzonder nodig hebben. U kent hun omstandigheden. Heren, wilt u geven dat er ook in hun leven iets mag gaan doorklinken van de boodschap van Goede Vrijdag en ook van Paas. Want daar ligt toch de enige hoop. Daar ligt toch de enige verwachting. Ook voor hen. En wilt u geven, Heren, dat wij mogelijkheden mogen ontvangen om dat met hen te delen. Zo komen we samen tot u. En we weten ons diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. In ons luisteren, in ons spreken, in alles wilt u ons genadig zijn. Op grond van het werk van Hem die gekruisigd was en gestorven is. Maar wat meer is, die ook opgestaan is en die leeft. Onze Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 21 is ook weer een messiaanse psalm, dus die we kunnen betrekken op de Heere Jezus. En als je het derde, het vierde en het vijfde vers zometeen zingt en je luistert ook heel goed naar wat je zingt en de woorden die je zingt, dan zal het wel duidelijk worden dat het over Hem gaat. Het uitgangspunt is wat we in vers 9 en vers 10 lezen. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Het 12e vers van Psalm 118 willen we straks met elkaar zingen. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Gemeente, in deze wereld om ons heen wordt vandaag ook Pasen gevierd. Hè? Maar Pasen is dan eigenlijk meer het feest van de lente. Het feest van het nieuwe leven, de bomen die weer een beetje aan het uitbotten zijn, de bloemen die voorzichtig weer gaan bloeien, de eerste lammetjes die weer gaan huppelen in de wei. Dat is waar de wereld Pasen mee verbindt. Lente, nieuw leven. In de kerk, zou je kunnen zeggen, verbinden we Pasen ook met nieuw leven. Alleen dan veel dieper, hè? Veel dieper. Want Pasen, dat is de Heere Jezus is opgestaan en heeft de machten van dood en graf en zonde overwonnen. En als je daar nou je hart gelovig aan mag hechten, gemeente, dan geeft dat een geweldige verwondering. Dan zeg je: Heere, hoe is het mogelijk? En dan geeft dat ook een bijzondere vreugde. En dan geeft dat uiteindelijk ook een stuk verwachting, hè? Verwachting, want we mogen weten, deze levende Heere, hij is nu in de hemel, maar hij komt straks terug. En dan maakt hij alles nieuw. En dan zal er een einde zijn gekomen aan al die moeite, bitterheid, ellende, ziekten, terreur en noem al de dingen maar op die ons zo ter neer kunnen drukken. Het is Pasen geworden. Het nieuwe leven is aan het licht gekomen. En vanmorgen staan we erbij stil dat de Heere Jezus voor de allereerste keer zich aan de vrouwen heeft vertoond als de levende heiland. Dat was op de paasmorgen. En het heeft hun leven veranderd. Het heeft hen vernieuwd. En na de ontmoeting met de Heere was niets meer zoals het was. Ik wil met u en met jou natuurlijk ook vanmorgen samen een ogenblik stilstaan bij de allereerste paasontmoeting. En dat is met die vrouwen die naar het graf gekomen waren. Dus de allereerste paasontmoeting van de Heere Jezus met zijn volgelingen, de vrouwen die hem volgen. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus na de opstanding niet meteen naar de discipelen gegaan is. Zou je verwacht hebben. Die discipelen stonden toch het dichtste bij hem. Daar had hij toch 30 jaar, of nee, niet 30 jaar natuurlijk, maar toch verschillende jaren mee opgetrokken. En toch, hij verschijnt in de allereerste plaats niet aan de discipelen, maar aan een aantal vrouwen die op de paasmorgen naar het graf waren gekomen. Wie waren die vrouwen? Ze worden met name genoemd. Maria Magdalena, zo staat er. En ook de andere Maria. En zo zie je dus, deze vrouwen die hebben een naam gekregen in de Bijbel. En daarom wil ik ook even nog iets van hen zeggen. Vooral van die eerste, Maria Magdalena. Dat is een vrouw die door Jezus bevrijd is van maar liefst 7 demonen. Deze vrouw heeft een heel donker leven gehad. Hoe weten we niet? Maar dat ze van 7 demonen moest worden bevrijd zegt genoeg. En sinds die tijd heeft ze Jezus mogen volgen. En ze is erbij geweest toen hij zijn onderwijs gaf. Ze is erbij geweest toen hij aan het kruis werd genageld. En ze is erbij geweest toen Jezus in de hof van Jozef van Arimathea in dat nieuwe graf werd begraven. En samen met die andere Maria is ze op de vroege zondagmorgen naar het graf van Jezus gekomen om hem te zalven. Ja, dan zeggen wij natuurlijk, want we kennen die geschiedenis, dan zeggen wij natuurlijk, Jezus was al gezalfd, toch? Op de vrijdagavond, dat wordt ons toch ook heel duidelijk in de Bijbel gezegd. Ja, hij was al gezalfd, maar niet zoals ze het wilden. Ze wilden hem meer zalven, grondiger zalven. Het kon toen niet, omdat de Sabbat zou aanbreken. En dan mocht dat ook allemaal niet. De Joden hadden natuurlijk hele scherpe bepalingen. En toen hadden ze gezegd, als de Sabbat voorbij is, dan komen we bij het krieken van de dag opnieuw naar zijn graf. En dan zullen we het afmaken. Dan gaan we verder hem zalven. En zo waren ze op pad gegaan. Op die vroege zondagmorgen. En onderweg hadden ze met elkaar erover gesproken hoe het nou eigenlijk moest. Want die steen die lag nu in de opening van het graf. Misschien zou de tuinman een handje willen helpen om hem weg te rollen. Maar toen ze vlak bij het graf gekomen waren, toen hadden ze tot hun grote verbazing en verwondering gezien dat de steen die het graf had afgesloten er niet meer voor lag, maar ernaast. En Maria Magdalena was in blinde paniek toen ze dat gezien had. In blinde paniek was ze weggevlucht. Ze was gegaan naar de discipelen, naar Petrus en naar Johannes. En ze wilde maar één ding aan hen zeggen. Ze hebben de Here weggenomen. Toch nog onder de misdadigers begraven. En zeg nou zelf, zou dat nou eigenlijk ook niet voor de hand gelegen hebben? Als je vanuit de ogen van Maria Magdalena naar die afgerolde, die weggerolde steen kijkt, zou je dan niet als eerste conclusie trekken van, ze hebben de Here toch weggenomen? Het Sanhedrin was immers zo verbeten. Jezus moest echt van de aardbodem verdwijnen. Voor goed, voor altijd. En toch Maria Magdalena en ook trouwens de andere vrouwen en ook de discipelen, laten we ze allemaal maar noemen, ze hadden kunnen weten dat de weggerolde steen een andere boodschap vertelde. Namelijk dat Jezus opgestaan was uit de dood, want hij had dat voorzegd. Hoe vaak, gemeente, heeft Jezus het voorzegd, hè? Ik heb het niet nagekeken, maar een aantal keren heeft Jezus heel nadrukkelijk gezegd, als ik geleden heb, als ik gestorven ben, als ik begraven ben, daarna zal ik weer opstaan. En zelfs op de derde dag heeft hij erbij gezegd, wat is dat wonderlijk, hè? Hij had over zijn opstanding zo duidelijk gesproken. En weet je wat mij ook altijd weer verbaast? Dat is dat de vijanden het wel in hun oren geknoopt hadden. En dat men op een gegeven moment toen Jezus begraven was, er een wacht bij gesteld heeft. Moet je eens indenken. Een gestorvene die begraven moet, die begraven is en nu bewaakt moet worden. Dat is toch eigenlijk tegen alle logica in. Dus de overheden, de heidenen om zo te zeggen, die hebben het wel geloofd. En de eigen mensen, de discipelen en de vrouwen hebben het niet geloofd. Dat Jezus zou opstaan uit de dood. Een wonderlijke gang van zaken. Ze hadden het kunnen weten. Hij had het meer dan eens gezegd. Maar ze geloofden het niet. En Maria Magdalena vlucht weg bij het open graf op de paasmorgen. Had ze dat nou maar niet gedaan, hè? Want zo liep ze twee hele bijzondere ontmoetingen mis. In de eerste plaats heeft ze zo de engel niet ontmoet die uitleg gaf over het open graf. En in de tweede plaats liep ze zo ook de ontmoeting met de opgestane Heer Jezus zelf mis. Ik vind het altijd ook weer een bijzonder troostvol gegeven dat Jezus later haar persoonlijk toch wel heeft opgezocht. Dat is een geschiedenis, die kennen we ook allemaal met elkaar wel. Die staat in Johannes 20, hè? Dat Jezus daar dan in die tuin is, hè? En dat zij denkt dat hij de tuinman is en dat hij zo zich aan haar openbaart. Hij zoekt haar op. Maar als het van haar afhangt, wordt het niet paas. En dat is iets wat je in de Bijbel steeds weer ziet, hè? Als het van ons afhangt, dan wordt het niet paas. Wij kunnen dat niet geloven. Wij kunnen daar niet bij. En tegelijk ervaren we dat waar het ongeloof ons hart bezet, daar blijft het wel heel donker, hè? Want waar is dan je troost? Waar is dan je blijdschap? He, waar de moeite en de zorgen van het leven je, om zo te zeggen, zo volkomen in zijn greep houden, dan kun je er niet overheen zien. Dan zie je alleen maar in dat duistere, in die moeite, in dat verdriet, is er dan geen plaats voor verdriet, ja natuurlijk. Is er dan geen plaats om tranen te huilen over dat wat er in de wereld allemaal gebeurt? Absoluut. Maar het is van belang dat we toch ook boven alles uit hem weer zien. Jezus, de opgestaande, de levende Heer. Daar ligt onze troost, daar ligt de blijdschap, daar ligt de vrede, daar ligt de verwachting. Ja, zegt u maar wat u nodig hebt. U kunt het nergens anders vinden dan alleen bij de opgestane Heere Jezus Christus. Andere vrouwen die wel bij het graf gebleven zijn, die mogen de engel ontmoeten. En de engel geeft al een voorzet die u zoekt, die is hier niet. Ik weet wel wie u zoekt. U zoekt Jezus, maar hij is hier niet. Met andere woorden, hij was hier wel. Maar hij is hier nu niet meer. Want hij is opgewekt, zoals u ook gezegd heeft. Daar zie je weer een verwijzing naar die belofte van de Heere. Zoals hij het gezegd heeft. Ze krijgen wat dat betreft toch even een steek van die engel. Hè? Jullie hadden het kunnen weten. Zoals hij gezegd heeft. Maar hij nodigt meteen ook. Kom en zie maar de plaats waar de Heere heeft gelegen. In de gedachten zie je die vrouwen dan dat open graf binnengaan. Iedereen die een reisje naar Israël maakt, die komt ook in de graftuin. En in de graftuin is een open graf nagemaakt. En daar is een houten deurtje voor gemaakt. Daar staat op in het Engels, hij is opgestaan. Maar dat deurtje, dat kan natuurlijk open. En als je dan eens naar binnen gaat, dan heb je eigenlijk een beetje dezelfde ervaring als de vrouwen toen. Dan kijk je rond, hè. En dan zie je die kleine ruimte en dan realiseer je, het graf is leeg. Hier ligt hij niet. Hier ligt hij niet meer. Hij heeft hier wel gelegen, want hij heeft de dood werkelijk, heeft hij doorstreden en geleden. En de duisternis van de dood, het is hem niet onbekend, absoluut niet. Hij is gestorven en begraven. De weg die wij mensen moeten gaan, ten volle door hem gegaan. Maar hij is opgestaan en hij leeft. Er is meer dan de dood en meer dan het graf. Er is nu het nieuwe leven. Pasen. Het nieuwe leven is aan het licht gekomen. De vrouwen die daar bij het graf zijn gebleven, gemeente, die hebben daar om zo te zeggen, het paasevangelie mogen beluisteren uit de mond van de engel. En dat is Maria allemaal misgelopen. Had ze maar geloofd. Had ze maar besloten om bij de vrouwen te blijven. Dan had ze het allemaal mee mogen maken. Ongeloof. Wat zitten we onszelf toch dikwijls in de weg met ons ongeloof. Dat ongeloof, dat komt in dit gedeelte ook weer naar voren. Hè? Wat verdonkert dat een hoop? En wat brengt dat een hoop moeite met zich mee? We hebben het soms niet eens in de gaten, maar het ligt aan onze kant. Het ligt niet aan de kant van de Heer. Hij is opgestaan. Hij is de levende. Daar kan geen duivel iets van afdoen. Heere, overwin ook in mijn hart steeds weer opnieuw de duisternis van het ongeloof, dat ik u als de levende mag zien en mag ontmoeten door het woord en door uw geest. Dat mag ons gebed wel zijn, steeds weer opnieuw. Open mijn hart. Heb je dat vandaag ook gebeden voordat je naar de kerk kwam? Is dat het diepste verlangen geweest vanmorgen, hè, toen je hier naartoe kwam om iets van de levende Heere te mogen zien door het geloof? Hij komt in het gewaad, in het kleed van de schrift naar ons toe. Niet op een bijzondere manier. Hij staat niet zo in ons midden dat we ineens hem zien zoals we elkaar zien. Maar door de schrift komt hij naar ons toe. Mogen we hem vanmorgen ontmoeten, ook in ons midden. Als de levende Heer, ziet u hem? Zie jij hem? Ook al kunnen wij het soms allemaal niet geloven, dan is het zo wonderlijk en zo heerlijk, gemeente, dat de Heere toch ook steeds weer naar ons toe komt en toch ook steeds weer opnieuw probeert om ons uit ons ongeloof weg te trekken en ons weer gelovig te maken aan zijn voeten. Kijk, de vrouwen, ze gaan op weg. Ze gaan naar de discipelen. Ze hebben de opdracht gekregen om het de discipelen te vertellen. Ze doen het. En terwijl ze op weg zijn, zie, Jezus kwam hun tegemoet, staat er in het 9e vers. De opgestane komt zelf in hun midden. En hij vertoont zich als de levende Heer. Wat zal er wat door hen heen gegaan zijn, denk je? Dat ze ineens zo onverwacht met hem worden geconfronteerd. Daar staat hij voor hen. Ze horen zijn stem en die is zo bekend. Die hebben ze zo vaak gehoord. En ze grijpen zijn voeten, staat er. En ze aanbidden hem. U bent het, Heere. U bent opgestaan uit de doden. De engel heeft de waarheid gesproken. U bent het in wie alles nu anders is. En zo veranderde het donker in hun hart in licht. En zo veranderde alles in hun leven. Want denkt u dat er sinds die tijd alles nou hetzelfde gebleven is in het leven van die vrouwen? Nee, natuurlijk niet. Sinds dat ze de levende Heere Jezus hebben ontmoet, is alles anders geworden. En wisten ze ook, het kan zo donker niet zijn. Er kunnen zoveel moeite in ons leven niet zich voordoen. Of er is een levende Heer die voor ons waakt. En die, bij wie wij terecht kunnen. En die alles voor ons volbracht heeft. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Een ontmoeting die alles veranderde in hun hart, in hun leven. Jezus is haar ontmoet. Wat zal er wat door hen heen gegaan zijn, denk je niet, toen ze daar Jezus daar mochten zien. Daar stond de verheerlijkte. Daar stond de majesteitelijke. Hij was wel te zien. Want ondanks dat hij de opgestane Heere is, is hij nog steeds mens. Hij is God en mens, maar hij is nog steeds mens. En zelfs de tekenen van zijn kruis zijn nog in zijn lichaam te ontdekken. Hij is wel te zien. Hij is niet een vreemd, zweverig wezen. Hij is dezelfde. Ze zien hem, maar hij is ook weer anders. Hij is verheerlijkt. En de glans van zijn kleed zal hen opgevallen zijn. En de glans van zijn gezicht zal hen verwonderd hebben. U bent het toch, Heere. U bent het toch, die net gekruisigd was. En die gestorven is. En die begraven werd. We hebben het toch gezien. We waren er toch bij. U bent het toch, Heere. Ze grepen zijn voeten. En ze aanbaden hem. Daar zit ook iets in van hem willen vasthouden. Dit moment niet kwijt willen raken. Dit is het. U bent het, Heere. U bent er weer. U bent nu alles voor ons hart en voor ons leven. Toen Jezus zo deze vrouwen ontmoette, toen was dat niet alleen voor hen een alles veranderende ontmoeting, maar toen kregen ze ook de opdracht mee: ga heen en bericht het aan mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Het was dezelfde opdracht die ook de engel al had gegeven: naar Galilea. Alleen de engel had gezegd: zeg het tegen zijn discipelen. En Jezus zegt: zeg het aan mijn broeders. Ja, maar het gaat om dezelfde mensen, toch? Ja, het gaat om dezelfde mensen. En toch, de engel noemt ze discipelen en Jezus noemt ze broeders. En dan kun je daar toch verschil in opmerken. Discipelen, dat zijn nog, om zo te zeggen, leerlingen die wat op een afstand staan, ook al zijn ze nog zo met hem verbonden. Maar broeders, dat wil zeggen dat Jezus zichzelf openbaart als de oudste broeder. Dat hij zegt: er is nu, om zo te zeggen, een geestelijke band gekomen tussen mij en tussen hen. Zo, die band is niet meer te verbreken. Een bloedband, die blijft altijd bestaan. Ja, de dood maakt daar scheiding. Maar dan nog, ook als je broer of je zuster er niet meer is, dan kun je toch altijd zeggen: hij of zij blijft mijn broer, mijn zus. Toch. Broeder. Dat gaat heel diep. En Jezus zegt: bericht het aan mijn broeders. Die discipelen zijn voor hem broeders. Er is wat veranderd. Wat is er veranderd? Jezus heeft de schuld van die discipelen verzoend. Jezus heeft hen vanuit, zeg maar, hun eigen, om het dan maar wat dogmatischer te zeggen, vanuit hun verloren staat overgebracht in de staat van het leven. Ze zijn nu broeders voor hem. Er is een diepe, onverbrekelijke band tussen hem en tussen hen. Hadden ze dat nou verdiend? Nou, je weet net zo goed als ik hoe of die discipelen zich allemaal gedragen hebben. Hè? Daar hoef ik toch vanmorgen niet breed over uit te wijden, toch? Die discipelen, die hebben zich niet als broeders van hem gedragen. Oh nee. Maar Jezus noemt hen wel mijn broeders. En daarin zie je het kruis oplichten, waar de verzoening teweeg gebracht is. En waar de band hersteld is. En waarom, zo te zeggen, nou alles in ligt. Op grond waarvan deze mensen, deze discipelen nu verder kunnen. En moet je eigenlijk dan de lijn niet doortrekken en zeggen: zo is het ook met ons. Waarom kunnen we dan alleen maar voor de Heere bestaan, niet in onszelf? Als je naar jezelf kijkt, naar je eigen leven, dan moet je altijd weer zeggen: tekort, tekort. Maar je mag zien op hem die opgestaan is en die leeft. En die zegt: en vanaf dit moment zijn nou al die zondaren die het van mij verwachten, zijn nou mijn broeders, mijn zusters geworden. Er is nou die onverbrekelijke band. Er is niets meer wat hen zal kunnen scheiden van mijn liefde voor hen. Dood en graf en hel ze kunnen geen scheiding maken tussen hen en tussen mij en tussen hen, mijn broeders, mijn zusters. Wat een machtig gegeven uit eigenlijk zo'n klein woord in de paasontmoeting met die vrouw. Nou, die discipelen die moeten naar Galilea gaan. En dat is iets wat steeds weer in de Bijbel terugkomt. Naar Galilea. Daar in het noorden. In Galilea, waar het meer van Galilea is. En waar zoveel onderwijs door Jezus gegeven is. Aan de discipelen en aan de scharen. Galilea, een belangrijke plaats. Daar moeten ze naar teruggaan. En daar zijn ze ook naar teruggegaan. En daar in Galilea, daar hebben ze later ook echt Jezus mogen ontmoeten. Ze hebben hem al eerder mogen ontmoeten, jazeker. Maar in Galilea, daar kwam, om zo te zeggen, de diepste ontmoeting na de paas, na het paasopstanding, kwam daar tot stand. Dat Jezus met zijn discipelen sprak en met Petrus in het bijzonder. En toen kwam het ook weer goed, hè. Toen werd er ook weer diep doorgesproken over alles wat er gebeurd was. Maar toen bleek dat de liefde van de Heere Jezus groter was dan de liefde van de discipelen voor hem. Alles ontdekken in hem, dat is paas. Tegen alles in, alles verwachten van hem, dat is paas. Het graf heeft het laatste woord niet. De dood is overwonnen. De schuld en de zwakheden aan mijn kant. Het is verzoend. In deze Heere Jezus Christus. Wat is paas? Gelovig op hem zien. Misschien wel door de tranen heen. Misschien wel dwars tegen alles in je hart in. Zien op hem. En het zien op deze Heere Jezus, de opgestane, geeft mij vreugde. Geeft mij vrede. En doet ook de verwachting weer, om zo te zeggen, in mijn hart opkomen. Want in hem is niet alleen nu alles te vinden, maar zal ook de toekomst zich baanbreken, waarin alles nieuw gaat worden. Wat is Pasen? Pasen is gelovig zien op hem. Doen we dat? Doe jij? Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen zo samen stilgestaan bij die allereerste paasontmoeting. Tussen u en tussen die vrouw. Wat is dat een geweldige ontmoeting geweest voor die vrouw. Ze grepen u bij uw voeten. Ze aanbaden u. Ze verwonderden zich. En sinds die dag was alles anders. En zeker hebben ook zij in hun leven daarna moeite en zorgen en verdriet gekend. Maar alles mocht komen te staan in het licht van die allereerste ontmoeting met u. En heren, dat geldt toch voor ons ook. Als we u mogen ontmoeten, al kan dat nu niet meer zoals de vrouwen dat deden, maar mogen we u ontmoeten door uw woord, dan zal ons dat troosten, dan zal ons dat kracht geven en verwachting schenken, dan wordt alles anders. En heren, wilt u geven dat we ook vandaag door uw woord en door het zingen van alle liederen en verzen heen u mogen zien. En dat het ons hart verheugt en dat het ons werkelijk tot die vrede brengt. En dat we er niet over uit kunnen. Verwondering, dat die ons hart dan bezet. Heren, u bent de levende. En in u mogen we alles ontdekken voor nu en even. Heren, we zeggen u namelijk moedig dank dat dat evangelie ook verkondigd mag worden. Dat er een evangelie te verkondigen is. In deze wereld is Pasen het feest van de lente en het nieuwe leven dat uitbot. Maar heren, wij mogen weten dat het om andere, diepere dingen gaat. Maar geef ons ook mogelijkheden om en vrijmoedigheid om het met anderen te delen die nu nog buiten staan. Zo naderen we aan het einde van ons samen zijn vanmorgen nogmaals voor uw aangezicht. Met dankzegging en met het gebed om uw blijvende ontferming en zegen. Ook voor vandaag. Alleen om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Dezelfde psalm, 118, daar zingen we nu het 13e vers van. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u, op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.
Ja, die hoor.